Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Guus, goedemiddag op woensdag 13 september.
Hi Chris.
Ja. Nou, alle Amerikaanse televisieverslaggevers hebben godzijdank hun malle regenpakken weer uitgetrokken. De orkanen zijn overgetrokken, dus we kunnen ons weer eens bezighouden met wat er nog meer gebeurd is, politiek gezien, daar bij jullie. Laat ik toch even beginnen bij de orkanen. Vorige keer sloten we de podcast af met de vraag of Trump goed had gereageerd op Harvey in Texas. Dat was de eerste dag nadat hij voorbij was. Hij was er nog niet geweest. Hij ging in die loop van de week wel. Nu kwam Irma er nog eens overheen. Men lijkt in Amerika over de reactie van de autoriteiten in zijn algemeenheid redelijk tevreden. Maar wat is het beeld wat er van president Trump is ontstaan in dit orkaanseizoen?
Als iemand die ten eerste enorm het weer volgt op televisie, dat zie je aan zijn tweets. Er waren heel veel tweets van in de categorie van wauw, dit is de grootste weerramp ooit en kijk nou toch. Dus dat was zijn aanvankelijke reactie en dat was ook nog wel bijna komisch om te zien. Er is inderdaad, heb je gelijk in, er is heel veel bewondering voor met name lokale autoriteiten in Florida. Die hebben toch een orkaan van mega grote toch redelijk binnen de perken kunnen houden, zo lijkt het. En met name in Miami is het gewoon goed gedaan, zo lijkt het. Er is toch een mega ramp daar toch redelijk binnen de perken gehouden. Voor een president ligt de taak toch net ietsje anders. Een president moet vooral eigenlijk mensen kalmeren. Hij moet zeggen, mensen luisteren naar de lokale autoriteiten. Evacueer als dat u verteld wordt. Dat is eigenlijk wat een president in eerste instantie moet doen. En een president moet pas in tweede instantie gaan langsgaan en zelf in beeld komen. Trump was de afgelopen dagen redelijk onzichtbaar en daar was lof voor. Bovendien, en dat was een handig bijverschijnsel, hoe minder Trump in beeld is, hoe beter het eigenlijk voor hem is. Want er is weinig, hij heeft geen speeches gehouden, hij heeft nauwelijks getwitterd. Hij is eigenlijk een beetje uit beeld. Alles wat hem normaal, zal ik maar zeggen, altijd zoveel ellende bezorgt. Namelijk dat hij de spotlights niet kan weerstaan. Dat is nu helemaal niet gebeurd. Nee. Dus het was eigenlijk een hele kalme periode voor Trump. En helemaal geen slechte, denk ik.
Nee, en een andere rol van de president lijkt me is natuurlijk dat hij zijn helende functie moet uitoefenen. Dat hij de slachtoffers moet troosten. Dat hij, hè, zoals koningin Beatrix naar de Bijlmer ging, naar de Bijlmerramp. Dat soort beelden. Hoe heeft hij dat gedaan? Hij ging in eerste instantie niet naar Houston, wat in Texas het zwaarst getroffen werd. Maar later weer wel. Hij is nu nog niet in Florida geweest. Is hij wat dat betreft een beetje gegroeid in de omstandigheden? Dat hij daar die warme kant van de president heeft kunnen laten zien?
Nou, dat zie ik toch niet echt hoor. Ik vind altijd dat als zodra hij zich onder gewone mensen mengt, wat hij overigens zelden doet, als het niet een rally is of een zorgvuldig geregisseerd optreden, dan zit er toch ook wel een zekere onhandigheid aan hoor. Je zag hem in Houston in de weer met doosjes die hij dan in een soort van pick-up truck legde.
Ja.
Waarbij hij het eerste doosje dan aan de chauffeur gaf in plaats van dat hij het gewoon in de laadbak legde.
Waar het behoorlijk in de weg stond volgens mij. Ja.
Er zit altijd iets onhandigs aan of zo. En dat is duidelijk niet zijn stik. En dat geeft ook helemaal niet. Dat is het ook duidelijk nooit geweest. Maar Ik denk niet dat dat nou is waar dat de rol is die hij nu kan spelen. Dat zal hij morgen, als hij in Florida is, waarschijnlijk ook niet doen. Het is geen trooster zoals Obama dat op sommige momenten wel kon. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die schietpartij in Charleston, waar 9 mensen omkwamen toen hij toch die rol heel erg duidelijk op zich nam. Die rol zie ik Trump op dit moment bij deze weerramp, zal ik maar zeggen, niet spelen hoor.
Nee, maar toch een beetje na die toch wel behoorlijk rampzalige periode daarvoor met Charlottesville en alles wat daar weer uit voortkwam. Toch een lichte blessing in disguise misschien voor hem?
Dat denk ik zeker.
Ja.
Ja, Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat voor Trump zaak is, en dat is ook iets wat, waar zijn staf volgens mij ook veel over nadenkt. Het is voor hem zaak om toch zo min mogelijk zelf het nieuws te worden. Want altijd als hij zich bemoeit met dingen, dan gaat het mis. Hmm. Hij kan het natuurlijk niet laten hoor. Hij richtte zich gisteren op Twitter nog even op de auteur van een boek, Katie Turf, een verslaggever van NBC.
Ja.
Die een boek heeft geschreven over de campagne. En hij kon het toch niet laten om nog een paar sneren naar haar uit te delen. Zonder haar te noemen over hoe weinig ze wist van de campagne. En hoe ze ernaast zat. Dus hij kan het ook niet helemaal laten. Nee. Maar over het algemeen is hij de afgelopen dagen uit beeld. En dan krijg je al heel gauw dat ook Republikeinen weer een beetje moed verzamelen. Van nou ja, we kunnen in ieder geval doen alsof het een normaal presidentschap is.
Nou, dat uit beeld blijven, dat is niet helemaal gelukt. Want vorige week gebeurde er toch wel iets buitengewoon opmerkelijks. Dat is een klein beetje onder weggewaaid, zou je kunnen zeggen, onder wat er verder gebeurde. Maar er moest onderhandeld worden met het congres over de verhoging van het schuldenplafond. Hadden we het vorige keer ook al even over. Hè, de mate waarin de overheid nog extra geld uit mag geven boven de grens die nu bereikt is. Dat was natuurlijk ook extra urgent vanwege de schade in Texas en nu ook in Florida. Toen was er donderdag, meen ik, een bijeenkomst met de politieke leiders van beide partijen. En voor zover ik begrijp, tot stomme verbazing van iedereen daar aanwezig, ging Trump daar plotseling akkoord met het plan van de Democraten. Over de inhoud daarvan zo meteen even verder. Maar wat zagen we daar precies gebeuren?
Ik denk dat wat daar gebeurde een demonstratie was van de Donald Trump die zich werkelijk nergens iets van aantrekt. En die zich ook niet laat temmen door zijn eigen partij. Dus wat daar gebeurde was een totale breuk met de Republikeinse orthodoxie die voorschrijft dat je nooit met democraten samenwerkt. En dat hoeft nou ook helemaal niet, want ze beheersen het Witte Huis, ze beheersen het Huis van Afgevaardigden, ze hebben een meerderheid in de Senaat. Dus het hoeft ook helemaal niet, als je het onderling als partij maar regelt. Maar wat Trump deed, die nodigde de leiders van beide partijen uit en leek ook op een bepaalde manier gevleid door Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat. En Schumer speelde dat spel wel handig en die wist Trump op een of andere manier zo te bespelen dat Trump het voorstel waar de Democraten mee kwamen, dat was een uitgewerkt plan, dat Trump wel lag, om dat gewoon te omarmen. Nancy Pelosi, de andere democratische leider, zeiden later over van ja, ze spraken New Yorks met elkaar. Dus het zijn allebei New Yorkers. Ze hebben allebei een beetje diezelfde bravado. Ze kunnen allebei, ze begrijpen elkaar wel. En dat was ook wat daar speelde. De democraten wisten op een bepaalde manier onder de huid van Trump te komen. Waarbij Trump zijn partij volkomen in de steek liet. En dat is niet zo raar als je bedenkt dat Trump natuurlijk nooit een echte republikein is geweest.
Nee.
Hij heeft vaak volledig zijn eigen koers en hij neemt de partij maar mee waar hij wil, tot hun grote frustratie. Of het nou is bij zeg maar de neonaties in Charlottesville, of het nou is met de democraten in Washington.
Ja, maar even precies,
zijn eigen koers.
Ja, maar even precies waar dit dan om ging. Paul Ryan, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, en Mitch McConnell zaten er. Die hadden een plan om die discussie over dat schuldenplafond 18 maanden op te schuiven. Hè? Dus om voor 18 maanden weer een nieuw budget te geven, zal ik maar zeggen. Na de verkiezingen van eind volgend jaar. En waren fel tegen dit plan van de Democraten om het maar 3 maanden op te schuiven. Dus om in december weer opnieuw over dat schuldenplafond te praten. Mm. Waarom waren zij daar zo fel tegen? Wat zit daarachter? En waarom zag Trump hier wel iets in?
Het idee is natuurlijk, als je de partij bent die regeert en je moet dat schuldenplafond verhogen, dat is altijd een heel vervelende situatie. Want de oppositiepartij ziet dat je op dat moment chantabel bent. Je hebt alles nodig, want als jij niet dat schuldenplafond verhoogt, dan houdt de federale overheid op met functioneren. Want dan kunnen gewoon salarissen niet meer worden betaald. Dan stort het hele kaartenhuis in. Er moet gewoon toestemming worden verleend door het congres om weer te kunnen lenen. En als je dus een partij bent die regeert, dan ben je altijd... dan probeer je altijd om het zo ver mogelijk voor je uit te schuiven. Dus om die toestemming zo ver mogelijk in de toekomst te plaatsen. Zodat je niet weer steeds dat gevecht hoeft te voeren. Want de oppositiepartij kan zeggen, ja, dat doen we wel, maar dan willen we wel dit en dit en dit.
Want ze hebben democratische stemmen nodig, hè, daarvoor in de Senaat. Even
ja,
voor de
zeker. Ja, die hebben die hebben ze zeker nodig. Ja. En ik herinner me 2013, toen er hier in Washington ze er niet uitkwamen, omdat de Republikeinen zeiden, ho, we willen wel toestemming geven voor verhoging van het schuldenplafond Obama. Maar dan willen we wel Obamacare afschaffen. Nou, dat ging natuurlijk niet gebeuren. Dus die hele overheid ging 3 weken op slot. Dat is echt een bestuurlijke nachtmerrie. Dat wilden de Republikeinen natuurlijk koste wat kost nu voorkomen. Dus die 3 maanden die Trump nu heeft geregeld met de Democraten is voor hen echt een ramp. Want ze moeten dus straks na de... als het najaar voorbij is, moeten ze weer gaan onderhandelen met de Democraten. En die zitten dan in een riante positie.
Dus maar wat zat er voor Trump in dan?
Onderhandelingstechnisch niet zo handig.
Maar wat zat er voor Trump dan in deze deal?
Ik denk dat voor Trump, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat voor hem met name meespeelt dat het een uitgewerkt plan was wat de Democraten hadden. Dat er tegelijkertijd ook een noodplan voor Harvey, voor de slachtoffers van de orkaan Harvey in Houston, meegeregeld kon worden. Dat is $15 miljard geworden. En dat wilde Trump heel graag, ook om PR-technische redenen, zal ik maar zeggen. En hij verkeert op heel slechte voet, hè, met de 2 belangrijkste Republikeinen. Zowel met Paul Ryan als met Mitch McConnell verkeert hij al tijden op voet van oorlog. Insiders zeggen al een tijdje hier in de Amerikaanse pers dat het wachten is op het moment dat hij een harde dreun uitdeelt. Nou, dit was zo'n moment dat hij dus ook niet voorbij laat gaan.
Dus hoe schat jij dit in? Is dit, heeft Trump opeens zichzelf weer herontdekt als die onafhankelijke kandidaat die toevallig voor de Republikeinen in het Witte Huis zit, maar verder helemaal zijn eigen gang gaat, wat hij eigenlijk de eerste 6 maanden helemaal niet gedaan heeft? Of is dit gewoon een gril geweest en kan hij volgende week net zo hard weer de andere kant op gaan? Hoe schat je het in?
Oh ja, dat denk ik zeker. Het blijft gewoon een onvoorspelbare man en een onvoorspelbaar presidentschap. Je ziet dat wat hij ook doet, ook voor een belangrijk deel wordt ingegeven door net de mensen naar wie hij toevallig luistert. De mensen die in staat zijn om hem emotioneel te bespelen. Nu was dat even Chuck Schumer, maar morgen kan dat ook weer totaal iemand anders zijn. Hmm. Dat hetzelfde proces gebeurt in dat Witte Huis zelf natuurlijk, waarbij ook groepen opkomen en weer afgaan. Een tijdje invloed uitoefenen en weer verdwijnen. Dan is het weer Steve Bannon, dan zijn het weer de generaals tussen aanhalingstekens, dan zijn het weer de familieleden. Er is altijd wel iemand die op dat moment het oor van de president heeft. En hij lijkt heel erg beïnvloedbaar en dat zag je nu ook gebeuren. Hmm. Maar ja, dat kan morgen weer een totaal ander iemand zijn. We weten het niet en dat maakt het presidentschap zo grillig en ook zo fascinerend om te volgen, vind ik. Want je weet werkelijk niet welke kant het morgen opgaat.
Nee. Heeft het er dan misschien ook mee te maken, je noemt de naam al, dat Steve Bannon niet meer in het Witte Huis zit? Bannon, de man die hem voortdurend in zijn oor toeterde, blijf bij je achterban, blijf bij je boodschap, tegen vrijhandel, tegen immigratie, voor de muur. Dat hij nu opeens toch iets met de Democraten regelt, zou dat daar ook mee te maken kunnen hebben?
Dat zou kunnen, al weet ik niet of Steve Bannon daar noodzakelijkerwijs tegen was geweest. Omdat als iemand Republikeinen haat, dan is het Steve Bannon
wel.
Die wraakactie van Trump zal Steve Bannon ook wel met een soort satanisch genoegen hebben bekeken. Dus het blijft. Steve Bannon bleef toch altijd een beetje een joker in het hele spel. Hij liet zich ook graag gebruiken voor dit soort wraakacties. Al was het alleen al uit een soort troll-instinct van het is leuk om de eigen partij soms even een hak te zetten. Dus als lesje voor de Republikeinen, denk ik, had Steve Bannon dit nog wel gewaardeerd, denk ik.
Ja. En hoe gevaarlijk is het om de Republikeinen zo'n lesje te leren? Ik bedoel, aan de ene kant moest ik denken aan Bill Clinton. Hè? Toen impeachment voor Bill Clinton vanwege het Lewinsky-schandaal een reële optie werd, toen ging hij steeds meer deals met de Republikeinen maken om te zorgen dat die hem niet zouden impeachen. Dat zou Trump ook nog in zijn achterhoofd kunnen hebben hier. Tegelijkertijd lees ik dat mensen zeggen, ja, als hij echt oorlog maakt met Paul Ryan en Mitch McConnell, dan maakt hij oorlog met de enige mensen die nog tussen hem en impeachment instaan.
Ja, het is in dat opzicht is het een politieke gok. Maar wat ik wel vind is, ja, zijn populariteit ligt onder de 38%. Dus dat is een kleine, harde kern van supporters. Die kern lijkt niet echt groter te worden. En wordt ook niet groter als je alleen maar de republikeinse orthodoxie uitvoert. Want dat zijn over het algemeen plannen die ingaan. Ook tegen belangen van veel van zijn natuurlijke kiezers, zijn natuurlijke achterban. Dus wat ik me ook wel weer kan voorstellen, ik weet niet of hij zo doorrekent en het zo bekijkt. Maar wat ik me wel kan voorstellen is dat hij denkt van, ja, ik kom niet over die 38% heen. Als ik nou een beetje een hand uitsteek naar de kiezers in het midden. En naar mensen die niet per se naar Trump rallies komen. Maar die gewoon willen dat ik dingen regel. En die helemaal niet, die ook niet per se republikein stemmen. Dan kan ik me voorstellen dat je je basis ook wel weer vergroot. Ja. Dus er zit ook wel weer een politiek handigheidje in of zo, denk ik. Ik kan me echt voorstellen dat hij zo denkt. En dat hij denkt van ja, dit levert mij in ieder geval meer krediet op dan alleen maar uitvoeren wat Paul Ryan wil.
Ja. Zou dat ook de reden kunnen zijn, het andere grote ding wat vorige week speelde, was dat de regering aankondigde dat ze een eind willen maken aan DACA. Hè? Het programma dat Obama per decreet heeft ingevoerd, waarbij 800.000 illegale jongeren in Amerika mogen werken. Niet bang hoeven te zijn om uitgezet te worden als ze zich maar keurig laten registreren. Trump zegt twee dingen. Hij zegt, ik ga daar een eind aan maken. Maar hij zegt tegelijkertijd tegen het congres, regelen jullie dat nou eens in een goede wet. En daarna is hij toch een beetje gaan communiceren van, eigenlijk wil ik dat DACA blijft bestaan, maar dat het goed geregeld wordt. Ik ga die mensen niet uitzetten. Hè. Nancy Pelosi zegt, ja, dat heb ik hem ingefluisterd. Maar zou dat ook een poging kunnen zijn? DACA is helemaal geen impopulair programma in brede zin in Amerika. Nee. Zou dat ook een poging kunnen zijn om dat midden wat te plezieren?
Ja, dat kan. Maar daarbij moet je inderdaad wel zeggen, hij communiceert wel totaal verschillende dingen de hele tijd. Eén moment zegt hij, we maken er een eind aan. Hij laat het Jeff Sessions aankondigen, de minister van Justitie. Ja. Dat was wel pikant. Overigens een heel grote tegenstander van DACA. Dus iemand die er ook echt, echt graag vanaf wil. En vervolgens zegt hij weer inderdaad op instigatie van Nancy Pelosi, zo zegt ze zelf. Ja, mensen, maak je de komende 6 maanden maar geen zorgen. Het toont wel aan dat als je je één keer op dat pad begeeft, dat je natuurlijk wel heel erg begint te zwalken. Want wat wil je nou? Wil je daar nou een eind aan maken of niet? Ja. De Amerikaanse kiezer lijkt in meerderheid dat niet te willen. Die zegt, luister, deze mensen zijn ten eerste gewoon Amerikanen in feite. Hartstikke Amerikaans. En tegelijkertijd nauwelijks criminaliteitscijfers. Ze werken allemaal, et cetera. En ergens wil die toch ook zijn anti-immigranten-retoriek een keertje verzilveren. Dus hij lijkt er heel erg op twee gedachten te hinken. Ja. En dan zie je ook wel weer de zwakte, politieke zwakte van Trump, vond ik in dit dossier.
Ja. Goed, onvoorspelbaarheid blijft het sleutelwoord.
Ja, zeker. Dat maakt het ook leuk.
Ja, maar in ieder geval zijn, nou ja, politiek, hè, tot nu toe heeft hij de Democraten alleen maar obstructionists genoemd. Nu werkt hij even met ze samen. En hij was ook ontzettend blij met alle positieve perscoverage van deze deal. Dus de pers is opeens ook weer een heel klein beetje zijn vriend geworden. In ieder geval zijn de Democraten weer in beeld. Zullen we het eens proberen, Guus, om het over de Democraten te gaan hebben?
Mag het nu eindelijk een keer.
Ja. En ook niet in de laatste plaats vanwege het boek dat deze week verscheen van Hillary Clinton. What Happened? Over de manier waarop zij haar eigen campagne evalueert. Heb je het al gelezen?
Ja. Ik heb het nog niet uit, maar het leest als een trein. Ondanks dat het dik is, is het heel interessant om dat allemaal weer terug te zien. En ook, ja, ze schrijft het wel heel levendig op. Dus je krijgt er helemaal een soort flashback naar die dramatische Hillary-campagne. Dus ja. Ja, boeiend boek.
Ja, de brandende vraag al vooraf bij dit boek was, gaat ze weer iedereen de schuld geven behalve zichzelf? ik begrijp dat meevalt, of niet?
Nou, ja en nee, denk ik. Het is al moeilijk met haar inderdaad. Omdat ze tot nu toe nooit echt persoonlijk verantwoording heeft afgelegd over deze verkiezingen. En heel veel progressieven die op Hillary gestemd hebben in november vorig jaar. De woede tegen haar lijkt niet te kalmeren. Want zoveel mensen voelen zich toch ook, ja, in het pak genaaid met een slechte campagne die, ja, veel Amerikanen zeggen van een dood paard had ook gewonnen van Trump en Hillary slaagt erin om niet te winnen. Dus we zitten min of meer met Trump opgescheept door die slechte campagne van Clinton. Wat zij doet, ja, ze geeft de schuld en aan de buitenwereld en aan zichzelf. Zo zou je het eigenlijk moeten zeggen. Het is een beetje een both sides verhaal, denk ik, wat ze uitdraagt. Wat ze zichzelf verwijt is, behalve wat campagnetechnische dingen, is vooral... ik heb niet gezien hoe Amerika de afgelopen tijd veranderd is in het nadeel van mij en van mijn boodschap. Mijn boodschap van verbinding, ik parafraseer nu even, maar mijn boodschap van verbinding, van gematigd progressivisme, van vrouwenrechten, van iedereen hoort erbij. Amerikanen willen vooruit in het leven, die willen goede plannen horen, goede ideeën hebben. En wat zij niet heeft gezien en wat ze zichzelf verwijt, is hoe die grond onder haar voeten al lang aan het schuiven was, terwijl ze nog die oude boodschap aan het uitdragen was. Amerikanen wilden dat niet meer en wilde eigenlijk aangesproken worden door iemand die hun duistere instincten wist te kietelen.
Die hun pijn voelde.
Zo zegt ze dat. Precies. En ook hun woede wist te bespelen. Ze heeft het ook over ze besteedt veel tijd aan de democratische voorverkiezingen. En die noemt ze ergens in dat boek de outrage primary. Dus de woede primary. Het werd eigenlijk een voorverkiezing. Die ging over hoe boos ben jij over wat er allemaal mis is in het land.
Ja.
Met tegen Bernie Sanders heb ik het dan over.
Ja.
En het interessante daar aan die twee is dat zij dus tegen haar wil, zeg maar, betrokken werd in een tegen elkaar opbieden van hoe slecht het allemaal ging in Amerika. En je kan heel makkelijk de lijn natuurlijk, ze won die primary wel, maar wel zeer beschadigd. Ze kan heel makkelijk die lijn doortrekken met toen ze tegenover Trump stond.
Ja.
En toen het weer over woede ging. En dat register heeft ze niet weten te bespelen.
Ja. Nou ja, ik denk dat dat op zich een juiste analyse is. Wat ik dan niet begrijp, want dat lees ik ook in de commentaren tot nu toe. Ze heeft hele felle kritiek op Bernie Sanders. En ze zegt, die heeft eigenlijk mijn kandidatuur ondergraven. Door het over mijn toespraken voor Wall Street te hebben, enzovoort, enzovoort. Terwijl Bernie Sanders nou net degene was die wel begreep dat die woede er was en daarop inspeelde. Ik bedoel, je kan je toch niet... Ik bedoel, het een gaat toch niet samen met het ander. Je kan toch niet Bernie Sanders kwalijk nemen dat hij iets goed gezien heeft wat zij verkeerd gezien heeft. Hoe komt ze daaruit?
Nou ja, ze blijft, en daar, dat blijft natuurlijk ook haar punt de hele tijd, ze blijft die woede onterecht vinden. Dus ze zegt, wat Bernie Sanders deed, was niet met oplossingen komen, was mensen dingen beloven die hij niet waar kon maken, mensen nog bozer maken dan ze al waren. Dus ze is, dat vind ik ook wel interessant aan dit boek, ze richtte heel veel van haar pijlen op Bernie Sanders en niet op Trump. Ja, ook wel in tweede instantie, maar vooral ook op Bernie Sanders. Tactisch, zeg maar. Want ik had daardoor heel weinig speelruimte, want ze had het helemaal uitgedacht. Hè? Die speech herinner ik me nog wel op Roosevelt Island in New York in juni 2015. Lijkt een eeuw geleden, maar dat was dus 2 jaar geleden.
Yeah.
Toen had ze een vrij progressief verhaal over vrouwenrechten en over betaald ouderschapsverlof en dat soort dingen. Dingen die helemaal niet vanzelfsprekend zijn in Amerika. Ook niet door Obama zo werden omarmd. Dus zij had het helemaal bekeken. Voor zichzelf had ze het gevoel. En toen kwam Bernie Sanders. Die ging nog aan de linkerkant hangen van haar. Waardoor haar speelruimte heel beperkt was. En zij dus noodgedwongen de kandidaat van de gevestigde orde en van het midden moest spelen. Bovendien werd zij aangevallen op haar banden met Wall Street. Wat ze dan heel onterecht vindt. Dus dat verwijt ze Bernie Sanders. En met name ook het idee dat zij... Ja, en daar, dat spreekt wel uit dat hele boek. Ze vindt echt dat haar onrecht is aangedaan. Ze citeert een hele Facebook-post die ze ergens gezien heeft. Waarin ze een soort escalatie beschrijft van hoe dat de hele tijd ging tussen haar en Sanders. En dan zegt Bernie Sanders in dat dialoogje, alle Amerikanen moeten een pony krijgen. En dan zegt Hillary van, ja, maar hoe ga je dan ervoor betalen? En waar komt die pony dan vandaan? En hoe krijg je daar een meerderheid voor in het congres? En dan zegt Bernie van, zie je wel, Hillary heeft een hekel aan ponies. En dan wordt dat herhaald door die supporters van Bernie. En dan zegt Hillary, nou, ik hou eigenlijk heel erg van ponies. En dan zeggen de supporters van, zie je wel, ze draait. En voordat je het weet, het eindigt met, als trending topic op Twitter, Ponygate. Het gaat over... De journalisten vragen haar over haar leugens over ponies, enzovoort, enzovoort. Ja, dus zo beschrijft ze hoe volgens haar het de hele tijd misging. En daar spreekt heel erg toch een bitterheid uit over het proces. Ze vindt dat Bernie Sanders en Trump te licht zijn aangepakt in de pers. Ze vindt dat ze zelf te zwaar is aangepakt door haar e-mails, door haar op haar ideeën. En daar is het met name misgegaan.
Maar ja, goed, je kan je enorm op het proces richten, maar het is misschien ook niet onbelangrijk om je op de inhoud te richten. En dat is voor de Democraten natuurlijk op dit moment ook nog steeds een hele grote vraag. Hoe krijgen we die kiezers die vroeger democratisch stemden en die nu op Trump hebben gestemd, met name dat stukje waar het misging in de Midwest, de Rust Belt, Ohio, Pennsylvania. Hoe krijgen we die terug? Zitten er wat dat betreft in dit boek ideeën waar de Democratische Partij wat mee kan? Want Ik, zoals ik het zie, denk ik toch dat vooral de Sanders-achtigen in staat zullen zijn om dat soort mensen weer terug naar de Democratische Partij te krijgen en niet de Clintons.
Nee, dat klopt. En dat is ook het debat nu in heel erg in de partij natuurlijk. Welk tegengeluid laten we horen in tijden van Trump? Worden wij de partij van het midden die realistische ideeën heeft? Of worden wij een linkspopulistische partij? En gaan wij ook ons richten op de woede in het land en proberen die woede te kanaliseren in ons voordeel? En dat is heel erg het debat nu, wat nu gaande is onder democraten. En dat is een heel spannend gevecht om ook hier in Washington te volgen. Maar het gebeurt ook op lokaal niveau heel veel.
Maar komen ze er een beetje uit?
Nee, daar komen ze absoluut niet uit. En daarom is het verzet of de oppositie tegen Trump op dit moment ook zo zwak al heel lang. Omdat er niet een goed tegenverhaal is. Het enige wat de democraten nu verenigt is dat Trump een vreselijke man is en ongeschikt voor zijn vak.
Yeah.
Maar dat is natuurlijk niet voldoende om ook straks in 2018 de tussentijdse verkiezingen te winnen.
Nee.
Laat staan om straks een geloofwaardige alternatief voor Trump te bieden. Dus ze hebben wel een beetje haast, want over anderhalf jaar dan moeten wel zo'n beetje de kandidaten er staan.
Ja.
Dus het is allemaal nog niet zo eenvoudig. En het probleem ook met Hillary Clinton in dat boek is dat zij zegt van idealisme is leuk, maar je hebt realisme nodig. Je hebt nodig dat je mensen geen verkeerde dingen belooft, dingen die je niet waar kan maken, want dan vergroot je alleen maar de kloof tussen burger en politiek. En op de lange termijn heb je dan alleen maar jezelf ermee. Dus hij zegt, kom alleen met realistische voorstellen. Voer constructieve oppositie. Een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld Bernie Sanders. Die natuurlijk wel heel erg op de emoties zat.
Ja.
Dus democraten komen daar niet goed uit. Ook denk ik omdat ze natuurlijk met die erfenis van Obama zitten. Dus je ziet nu in Washington is heel erg onder democraten debat over wat ze dan noemen single-payer healthcare. Dus dat het is eigenlijk een door de staten gesponsorde gesponsord zorgstelsel.
Gewoon ziekenfonds,
Ja, precies. En heel veel democraten van het midden zeggen op dat plan wat Bernie Sanders deze week heeft ingediend. Van dat doet afbreuk aan Obamacare. Dat hebben we net allemaal zo prachtig uitonderhandeld. Het is populair, dus dat moeten we niet doen. Dus je ziet al heel erg ook de kloof ontstaan in die partij. Van, moeten we niet gewoon de erfenis van Obama verdedigen? Of moeten we het populisme ook omarmen?
De kloof tussen midden en links. Ja, en dan zie ik tot slot, als op dit moment de enige strategie van de Democraten waar ze ergens mee komen is tegen Trump, dan zie ik opeens ook zomaar een gevaar in het feit dat Trump nu bereid is om deals te sluiten met de Democraten. Want als ze daar dan verder in meegaan en met hem gaan wielen en dealen, een historisch impopulaire president, schieten ze zichzelf daarmee dan niet in de voet?
Ja, dat is de vraag. Er zijn op zich veel democratische kiezers die al hebben gezegd, dat zie je ook in peilingen wel terug, dat ze het prima vinden dat er op deelonderdelen deals worden gesloten met Trump. Maar die beelden van Chuck Schumer die uitermate in zijn nopjes in de Oval Office zit naast Trump.
Dat shot door het raam waar Trump hem zo'n beetje omhelst,
Ja, dat is natuurlijk ook wel weer een beetje dodelijk. En de Bernie Sanders, Elizabeth Warren vleugel van de partij kan hier natuurlijk enorm stampij over maken. Want het lijkt er toch op dat de democraten van het midden op dit moment de koers omarmen van laten we in ieder geval resultaten boeken. Zoveel mogelijk en zo min mogelijk alleen maar de partij van het nee worden. Maar dit is natuurlijk, ja, dit is voor tactisch gesproken voor Bernie Sanders natuurlijk een geschenk uit de hemel.
Ja. Goed, nou ja, volgende keer misschien ook even welke kandidaten zich aan democratische zijde al warm lopen. Maar daar hebben we nu geen tijd meer voor. We hebben het er in ieder geval even over gehad. Dankjewel, Guus.
Dankjewel.